Muziekmachine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Ja, welkom en welkom terug Niels. Net terug van Saba Zuidwest, dus de walhalla van de muziekindustrie. Dus terug met een hele tas vol met verhalen.
En de jetlag in de benen.
Door. Jetlag in de benen hoort er allemaal bij. Wat gaan we doen? We gaan praten over het belangrijkste nieuws uit de muziekindustrie. Dat gaan we vanaf nu elke twee weken doen. Volg ons vooral daarbij. Internationaal nieuws, Nederlands nieuws over festivals, streamingdiensten, labels, etc. We hebben natuurlijk weer alles voor je doorgenomen de afgelopen twee weken. En waar gaan we het niet over hebben, Niels? We gaan het niet hebben over...
Fiscalist Frank B. Die is aangeklaagd door Headhunters, een DJ die onder contract had. Ja. Steengoed verhaal, gaan we het niet over hebben.
Waar gaan we nog meer niet over hebben?
Ronnie Flex, die de volgende stap in zijn carrière zet. Hij gaat naar de AFAS. Supergoed nieuws. Gaan we het toch niet over hebben.
Juist. En nog meer?
Ja, Vivray stond in Paradiso. En die deed officieel het verzoek om vrouwen en kleine mensen vooraan te laten staan bij haar show. Gaan we het ook niet over hebben.
Wel fascinerend dat ze dat doet. Goed, waar gaan we het wel over hebben? We gaan natuurlijk stilstaan bij het jubilerende Paradiso. Daar gaan we het vooral hebben over het heden en de toekomst van die popzaal. En we zoomen ook in op het Pitch Festival. Een paar jaar geleden nog heel erg geliefd. En nu ineens de stekker eruit. Dus wat is daar aan de hand? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst dus Saba Zuidwest. Met een klein beetje pijn in mijn hart was ik er dit jaar niet bij. Jij wel. We hebben hier in Nederland vooral meegekregen dat er een show van The Roots werd afgelast wegens een bommelding. En dat ze die maar beter al te serieus moesten nemen omdat er daadwerkelijk bommen in Austin waren. Maar hopelijk draaide het daar ergens anders over.
Ja, nou die bommen, daar hebben we halverwege de week wel wat over gehoord. Maar dat was niet echt heel gek genoeg. Een soort heel groot hot item. In
had ook eigenlijk niks met Saba Zuidwest te maken.
Nee, het gebeurde in de buitenwijken heel erg. Niet echt zeg maar in het centrale gedeelte. En tegen de tijd dat die show werd afgelast, was dat eigenlijk het eerste dat je merkte dat het daarover ging. Heel vervelend, heel naar.
Ja, maar goed, dat gaat om andere dingen. Muziek, Saba Zuidwest, de belangrijkste muziekconferentie van Amerika. Eigenlijk van de hele wereld. Mensen vanuit Europa en ook uit Azië gaan daar echt naartoe om de nieuwe trends te spotten.
Ja, en niet alleen muziek, maar het is eigenlijk vier beurzen in één die in elkaar overlopen. Het gaat ook over tech, het gaat over gaming, het gaat over films. Juist. Wij pakken echt het stuk van de muziek, maar dan zijn er ook nog een soort naweeën van tech bezig. En die dingen haken natuurlijk ook vaak een beetje in. Hebben wij het hier ook over in de podcast vaak?
Ja, zeker.
Dus dat wij hebben vooral muziek gezien. Er zijn drie dingen die ik daaruit wil lichten eigenlijk voor deze podcast. Want dat is toch een beetje waar we naar op zoek waren. What's hot, what's not, waar gaat het over? Eén ding is iets waar we het op 3 voor 12, zowel online op radio, maar ook op 3FM over hebben gehad. Wat echt, daar kon je niet omheen dit jaar in Austin. Vrouwen op het podium. Ik meen serieus dat ik denk dat 60-80% van de shows die ik heb gezien, hadden vrouwen of als frontvrouwen of op prominente plekken. En het was echt duidelijk dat Saba Zuidwest en de organisatie het niet langer bij woorden hield, maar echt bij daden.
Ja, we hebben twee weken geleden in de eerste editie gehad over mogelijk een quotum instellen op festivals. Dat festival je committeert. Ja. Is dit dan, denk je, een policy van Saba Zuidwest?
Absoluut.
Ja?
Absoluut.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon simpelweg op dit moment heel veel vrouwen zijn.
Nee, dat is geen twijfel wat mij betreft om te zien dat daar heel bewust een stap is gezet. Die ik overigens ook herkende in de laatste aankondiging van Best Kept Secret. Ja, hallo, leuk en aardig dat we het erover hebben en dat we vinden dat we dat moeten gaan doen. Laten we het doen.
Ja.
En dat was duidelijk merkbaar.
En waren ze ook goed?
Ja, zeker, zeker. Er zaten heel veel hele goede dingen bij. We hebben vandaag, of dat was gisteren, daar zie je, de jetlag zit er al in. De 50 acts op een rij gezet die wij het beste vonden. We hebben toch een mannenband bovenaan gezet met direct erachter US Girls. Dat was fantastisch. Bully heb ik gezien, dat was heel goed.
US Girls, hè?
US Girls.
Ja. Hele fijne plaat.
Ja,
en
hele
goed
fijne
dus
plaat
op het podium.
Ja, en ook heel anders op het podium. Die plaat is wat elektronischer en op het podium deed het me wat meer muzikaal aan Destroyer denken. Wat sophisticated was het meer, maar met twee hele aansprekende frontvrouwen. Een hele goede sophisticated band. Het was echt een heel goed optreden. Sunflower Bean, heel erg goed. Iets grungy-achtigs. Nou, en daar kom ik eigenlijk meteen mee aan de tweede trend die we dit jaar zagen. Vorig jaar hebben we in... na afloop, dat heb jij natuurlijk nog aan meegewerkt. Daar maken we altijd een soort 10 things we learned. De trends die we zien op Saba Zuidwest. En volgens mij hebben we in die editie van vorig jaar rock doodverklaard en hip-hop.
Moet je eens in de zoveel tijd doen, toch?
Tuurlijk, rock tuurlijk, tuurlijk. Nou, daar komen we dit jaar ernstig van.
Ja, het is weer helemaal terug. Ja, het is gek, hè? Want je, Je merkte wel, als je dan in Amerika rondliep, en zeker ook in Austin en Houston, in het zuiden van Amerika, heb je natuurlijk die trap.
Ja.
Die gewoon mega populair werd. En ik moet zeggen, de eerste keren dat ik daar liep, dacht ik, ah, het is hier gewoon zo. Maar achteraf denk ik dat dat toch een trend was. Die, ja. Ik bedoel, hip-hop is altijd, overal in Amerika. Ja. Maar die sound, ja, die was echt aan het boomen op dat moment. Ja. En is dat nu dan weer weg?
Ik
dat
denk,
kan toch bijna niet?
Nee, het is niet weg. Ik denk echt dat je kunt stellen dat toen wij er vorig jaar waren, was die trend van die hip-hop op zijn absolute hoogtepunt. En dat merkte je zowel op het podium als wat jij zegt op straat. En wat we dit jaar merkten is dat het A, veel minder op het podium stond. Ik merkte het aan collega's Chris en Timo die rondliepen. Die wilden die shows ook niet echt zien. Daar ging het, toen wij er vorig jaar waren, ging het heel erg over dat we die shows wilden zien. Gucci Mane, daar moesten we binnen zijn. Nou ja, en nog een hele stapel Migos. Allemaal van die acts die je graag wil zien. Nou, A, waren ze er dit jaar niet zo heel erg. En B, dat had ik met name, kan ook de vermoeidheid zijn geweest aan het einde van de week. Op het moment dat die muziek op het podium gedraaid werd, of dat soort acts in een wat kleinere club stonden, dan werd er heel lompe misthoorn doorheen gedraaid. Dan zag ik de vermoeidheid gewoon bij onszelf, bij die sound. Het was er klaar mee. Het kwam nog wel uit de auto's.
Nou, het kan twee dingen betekenen. Want het kan ook betekenen dat die artiesten zo snel groot worden, dat ze gewoon zo'n showcase festival, een beetje stoffig, hè? Je staat met je voeten in de aarde. Dat ze dat gewoon overslaan.
Ja, nou wat meer is, we hadden het er in de auto op weg terug over, is dat je South by Southwest natuurlijk een festival is waar je vooral dingen ziet die over 1 à 2 jaar, zeg maar, groter worden. Dat was zo met Migos, maar ook een ander act staan daar al wat eerder. Joey Purp zagen we vorig jaar ook al daar. En die stond er dit jaar weer. Dus het is niet zozeer dat het nu over is. En dat is commercieel op zijn hoogtepunt. Je ziet het ook met Nederlandse hip-hop. Ik denk dat dit absoluut commercieel en op radio en qua bereik nog absoluut niet over is. Maar we kijken er wel naar met een South by Southwest bril.
De frisheid is een beetje af.
Nou, laat het beetje maar weg. Die frisheid is er echt helemaal af. Ik werd echt op de ene laatste dag doodvermoeid van die ratelende hi-hats. En dat je dacht, ja, het klinkt allemaal hetzelfde. We wilden het gewoon niet meer zien. En het werd ook niet meer geprogrammeerd.
Je hebt een verhaal geschreven over YouTube.
Ja.
De grote man van YouTube was er. De head of music. Heet hij, geloof ik, zo officieel. Die man die heet
Lear Cohn.
Precies. Lear Cohn.
Ja.
Is bijna liar eigenlijk.
Ja, dat is inderdaad de vergissing die mensen maken.
Lear Cohn. Die hield daar een keynote speech.
Ja.
Ja, daar staat het waarschijnlijk vol.
Ja. Het zat behoorlijk vol. Het was vroeg in de ochtend, om 11:00, meen ik. Dus dat is op zich wel redelijk op tijd als je s'avonds ook alle bands nog kijkt. Hij was er niet eens eentje. Een dag eerder was de grote baas, in dit geval een vrouw van YouTube, was ook al geweest. Dus die twee panels die hebben we even gekeken om te kijken wat YouTube te vertellen had. En die vonden we zo interessant, omdat ik denk dat YouTube op dit ogenblik, en dat heb ik ook opgeschreven, eigenlijk de grootste man in de kroeg is die neergeslagen moet worden door de muziekindustrie. En dat komt omdat je merkt dat er een soort gecoördineerde aanval is van de muziekindustrie richting Google en YouTube. Omdat ze het niet tevreden zijn met de vergoedingen die YouTube betaalt voor gebruik van muziek.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want laten we wel wezen, ik heb het altijd al heel gek gevonden dat YouTube daar überhaupt mee wegkwam.
Ja.
Dat ze niet gelijk geschakeld werden met de Pirate Bay bijvoorbeeld.
Hè? Nee.
Laten we wel wezen, YouTube te gek, hè?
Ja.
Gebruiken we allemaal graag en elke dag en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk heel maf dat al die muziek waar ze zo hun best voor hebben gedaan om dat achter een betaalmodel te krijgen, dat allemaal gratis beschikbaar is op YouTube.
Ja, en daarmee is, en dat is toch gek genoeg, zien de meeste mensen YouTube dat niet zo. En dat komt denk ik door de manier waarop het is ontstaan, de populariteit is gegroeid en dat ze in die zin een van de eerste waren die dat deden. YouTube is eigenlijk het grootste streamingplatform ter wereld, met afstand. Ik bedoel, Spotify kan niet eens in de schaduw staan van het bereik en de aantallen die YouTube bij elkaar krijgt. En dus is het wat je zegt heel raar dat daar nog steeds niet, dat zeg maar met de aantallen die YouTube heeft, de vergoedingen voor artiesten en rechthebbenden lager zijn dan op Spotify.
Nou, het interessante is, je zegt van nu is het moment dat ze die grote gast in de kroeg op zijn bek willen slaan.
Ja.
Hè? Ik denk dat het juist wel te maken met het feit dat Spotify inmiddels wel aan die aantallen komt.
Juist.
Hè, want de meeste echt populaire artiesten die pakken inmiddels meer plays op Spotify dan op YouTube.
Ja.
En dat is het moment dat je kunt zeggen, oké, we hebben een alternatief. Nu kunnen we het doen.
En er komt nog een alternatief aan. Hè? Vergis je daar niet in. Je ziet dat Facebook stappen maakt om met muziekcoördinatoren en rechten mensen die gespecialiseerd zijn in muziekrechten, die mensen nemen ze de afgelopen 1,5-2 jaar allemaal aan. En dat zijn duidelijke bewegingen om video en muziek op Facebook zo te gaan integreren dat de gebruiker zelf veel vrijheid heeft om die muziek te plaatsen. En op het moment dat dat zo is, hebben ze leverage om ook weer naar YouTube te zeggen, hey, er is een platform dat qua bereik en qua populariteit absoluut net zo groot is als YouTube. Misschien nog wel groter in bepaalde delen van de wereld. Als jullie het niet zo goed regelen als Facebook het nu aan de achterkant aan het regelen is, dan trekken we gewoon al dat spul van YouTube af. Dat is absoluut iets wat je ook ziet doen.
Dus wat kwam die Lior Cohen vertellen?
Nou, hij kwam over dit stuk waar wij het nu over hebben minder vertellen dan jij en ik nu net gezegd hebben.
Oh, dat is jammer.
Ja, dat was heel jammer. Het was vooral sowieso viel ons dat op dat bij de keynote speakers er niet echt grote muzieknamen waren. In het verleden had je Bruce Springsteen die een keynote kwam doen en nog een paar grote muziekmensen die daar kwamen. Nou, hij was nu de grote man. Het is toch echt een beetje een man achter schermen. Ik weet wie het is.
Maar zei hij niks?
Nou, over dit onderwerp heel weinig. Het was vooral een heel mooi verteld verhaal over wat hij sinds 1984 in de muziekindustrie heeft gedaan.
Leuk.
Superleuk, want hij liet het een DJ allemaal introduceren. Hij heeft heel veel gedaan met echt klassieke, legendarische hip-hop. De rij Greatest Hits die hij kon laten zien.
Gaat YouTube op slot?
Nee, hij gaat een abonnementenmodel introduceren.
Daar. Ja, dat is toch veel te laat, een
ja,
abonnement?
Dat denk ik dus ook.
Want we weten nu toch dat... Nou, ik bedoel, als de Pirate Bay nu een abonnement zou worden, zou niemand dat toch geloven?
Nee, ik denk dat er... Dit is puur speculatie, maar ik denk dat het abonnementenmodel van YouTube dat er een manier is dat dat zou kunnen werken. Namelijk dat ze in eerste instantie vooral de gebruikers er onaardig gezegd niet mee lastigvallen. Dat ze eerst kijken naar de partijen die nu YouTube gebruiken, daar al een inkomen aan overhouden en op die manier inkomsten gaan genereren die ze kunnen verdelen onder rechthebbenden. En dan kijk ik dan met name naar vloggers. Eigenlijk mensen die niet per se direct met muziek te maken hebben. Dus op die manier zorgen dat de populariteit blijft. Want ze moeten de gebruikers niet tegen zich in het harnas jagen. Want dan hebben ze echt een probleem. En als ze op die manier de eerste inkomsten genereren, gaan ze langzaam stapje voor stapje, denk ik, toebewegen naar een abonnementenmodel waar de gebruiker ook wat van gaat merken. Maar het zou me in eerste instantie totaal niet verbazen als muziek, zoals vaker, als het lokkertje wordt gebruikt om te zorgen dat je de aantallen van views en bereik en publiek op peil houdt. En vooral gaat kijken naar de mensen. Kijk, als jij een vlogger bent en echt wel een serieus inkomen overhoudt aan je vlogs en daar ook commerciële partijen voor kan interesseren die wat in jouw vlog willen laten zien, dan ben je best wel bereid om een abonnementje af te nemen voor een tientje per maand. Ik heb een nieuwsbrief. Daar betaal ik ook gewoon $5 per maand voor, omdat ik daar iets bij te halen heb. En dat bedrag, ach, dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat ze dat als eerste gaan doen. En ik denk niet dat ze per se direct gebruikers zoals jij en ik, die YouTube heel erg gebruiken, oh, nieuwe clip van Queens of the Stone Age. Die moeten we nu even zien. Dat we daar dan meteen $1 voor moeten betalen.
Meer nog? Want anders gaan we naar het volgende.
Ja, nou, het laatste. Ik had over 3 trends. De vrouwen op het podium, zei ik al eventjes. De winst van Indie Alternative. En ook vooral de 90s, denk ik, als muzikaal referentiekader wat dat betreft. En het een beetje wegzakken van hiphop. Dat was de tweede. Ik zei het al even, het is eigenlijk 4 conferenties. Tech loopt een beetje over in muziek. En wat echt wel een ding is, wat je merkte dat ook in Austin heel erg deed, is ook een beetje waar we het net over hebben met YouTube. Je merkt dat waar in voorgaande jaren mensen echt stonden te springen om Twitter te gaan gebruiken, alle nieuwe social media echt gewoon blind op een telefoon te zetten of op een laptop te zetten en meteen te gaan gebruiken zonder enige kritisch vermogen, heerst er nu heel duidelijk een sfeer. Er zijn deze week natuurlijk weer allerlei onthullingen gedaan, ook over Facebook en Cambridge Analytica heet dat, dat ding.
We willen het niet meer allemaal.
Nee,
niet meer zomaar. Nou,
niet zomaar inderdaad. Ja. Het wordt heel erg gewezen op de verantwoordelijkheid van die techpartij. Er was een keynote van de burgemeester van Londen. En die had het echt specifiek over dat we dat soort partijen als Facebook, als YouTube, Instagram veel meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat is een vibe die je heel erg voelde.
Ja, en dat past ook binnen de muziekindustrie.
Absoluut.
Dat verhaal wat YouTube, wat je net vertelde. Ja. Goed. Pitch.
Yep.
Pitch Festival in Amsterdam. 2011 was daarvan de eerste editie. Vond ik toen destijds echt een fantastisch leuk nieuw festival. Stonden allemaal toffe, interessante live acts. Het ging over dance, maar niet zoals we het gewend waren. Het was niet op DJ's gebaseerd. Maar je zag de acts als James Blake en Flume. En wat hebben we er allemaal nog meer gezien? Hudson Mohawk, dat soort acts. Dat voelde heel fris. Veroverde de harten in Amsterdam en ook wel van mensen daarbuiten, denk ik. Groeide een beetje en groeide nog wat verder en groeide nog wat verder. En ineens is het er niet meer. Ja. Geen Pitch Festival in 2000. 18.
Nee, en dat is eigenlijk dat, best snel.
Het is heel snel. En het, sterker nog, het verbaasde me toch vooral omdat je meestal als festivals na een paar jaar verdwijnen, dan zijn dat festivals die hun meerwaarde niet hebben kunnen bewijzen.
Ja.
En dat was nou juist bij Pitch wel het geval. Of heb ik me daarop verkeken?
Ik denk dat als je het brengt zoals je het nu brengt, dat er duidelijke meerwaarde zit in dat festival. Het voelde voor mij als een heel logisch en sterk vervolg op Drum Rhythm. Dat jaren geleden ook was. Zeker. Waar een combi van crossover en dance ook op live op het podium stond. Precies die insteek die je had.
Het is ook een beetje het dance programma dat je overdag op Lowlands ziet. Dat voornamelijk gebaseerd is op live acts. Hè? Ja. In de X-Ray en in de Bravo.
Ja. En ik denk inderdaad dat daar is volgens mij zeker een soort van gat in de markt voor. Ik denk dat er in de loop van de jaren een paar dingen zijn gebeurd of een paar dingen zijn aan te wijzen waardoor ze het in de afgelopen jaren lastiger kregen. Een van die dingen is, en het is heel naar om in die termen over een festival te spreken, is dat ze heel goed slaagden om wat je zegt randstedelijk hip publiek aan te trekken. Hey fris, hey nieuw. Dat is publiek dat snel naar zo'n nieuw festival komt. Maar dat is ook heel ontrouw publiek.
Ja.
Op het moment dat er weer een ander fris nieuw festival is, zijn ze zo weer door naar een ander. Op het moment dat Dekmantel, ook al is dat een andere insteek die meer op DJ's gebaseerd is, frisser voelt, dan loopt het publiek daarheen. En dan ga ik echt iets onaardigs zeggen, maar op het moment dat de provincie zo'n festival ontdekt, zijn dat soort hipsters heel gauw vertrokken. Je kunt daar heel lastig een festival op bouwen. En ik denk dat dat een van de dingen is waar Pitch later last van heeft gekregen.
Ik vind het niet per se onaardig hoe je het zegt, hoor. Het is meer, het gaat erom, ja, jij noemt het dan nu hipsters en de provincie. Ik heb het meer over soort frontrunners en volgers.
Ja.
Wat ze zelf erover zeggen is dat het vooral een aanbodkwestie is geweest. En ik heb even met de firma Mojo gebeld en ze zeggen, ja, het aanbod van dit soort live acts is echt minder dan een paar jaar geleden. En je ziet dus dat acts als Moderat en Flume, die zijn doorgegroeid en die zijn eigenlijk niet meer te betalen en ook te groot voor Pitch.
Ja.
En aan de andere kant zijn de acts te klein.
Ja.
Dus het middensegment, dat is een beetje weg, zeggen ze.
Ja, ben je dat met ze eens? Nou, heb je zelf nagedacht over, zou je een line-up kunnen maken die nu nog dat festival zou kunnen doen?
Ik denk dat een heel belangrijke factor daarbij, het zou kunnen dat dit zo is. Er is alleen één factor die erbij komt. En dat is dat de concurrentie gewoon veel groter is geworden. Toen Pitch in 2011 begon, was er nog geen Best Kept Secret. Geen Down the Rabbit Hole. En ook geen, je noemde ze net zelf al, Dekmantel. Wooha is al een kleine, bescheiden factor. Af en toe stond er wel een rapper natuurlijk op Pitch. Maar als je kijkt naar die andere festivals die ik noemde. Met name die rockachtige festivals, alternative festivals. Ja, als die live acts, als die dansen willen hebben, dan willen ze ook vaak graag juist die
Caribou-achtige live acts.
Ze hebben altijd een paar DJ's in de nacht staan, maar het draait toch voornamelijk om de dag.
Ja.
En daar zet je geen DJ neer, maar een John Hopkins, een Flume, een Caribou.
Jamie XX.
En die festivals zitten natuurlijk toch echt wel in dezelfde periode, eind juni.
Groter
hebben
meer budget.
Zat altijd in begin juli. Dus die vissen in dezelfde vijver. Ja. Dekmantel heeft zich de afgelopen 2-3 jaar ook echt in die hoek gemanifesteerd. Die zijn begonnen met echt alleen maar DJ's zo'n beetje. Maar zowel op Lentekabinet als op het grote Dekmantel Festival hebben ze steeds meer ruimte voor live acts. De grote Dekmantel Weekender in augustus heeft nu een donderdag. En die staat volledig in het teken van die acts die allemaal pitchwaardig zijn.
Ja,
en reken maar dat daar exclusiviteitsclausules in de contracten staan.
Ja, en er staan dan in het Muziekgebouw aan het IJ, dat soort dingen. Ja, het is lastig hoor. Ik denk ook, wat ze ook echt een beetje parten heeft gespeeld, is dat er een editie was waarbij dat Westergasterrein, wat een fantastisch terrein is, echt last had van de hoeveelheid publiek. Er was natuurlijk ook een editie waarbij dat heel erg de ronde deed van, oh, het terrein is lastig.
Ik ben daarbij geweest bij die editie. En dat was de vierde.
Ja.
Daar stond onder andere Massive Attack, wat echt een giga act is, de grootste act die ze ooit gehad hebben. Die stond op dat terrein waar ook die Live at Westerpark concerten zijn. Dus dat grote gas. Nou, dat past in principe. Het probleem ontstond dan aan de andere kant, want dan moet je via eenrichtingswegen, links en rechts langs de Westerunie, moet je dan naar de andere kant van het terrein. Ja. En daar stond onder andere Moderat en in de gashouder, want die wilde binnen.
Ja.
Die hebben namelijk een lichtshow en dat was essentieel en bla bla bla. Maar die act was zo groot dat niet alleen de gashouder vol was, maar het plein daarvoor zo druk werd dat de boel afgesloten moest worden.
Ja.
Dus je kon ook niet meer naar de Westerunie, niet meer naar de Westerliefde, niet meer het Transformatorhuis. Eigenlijk stond het gewoon helemaal vast. Echt een verkeersinfarct. Ja.
Ik vind dit altijd een lastig argument, hoor. Want ik er zijn natuurlijk wel meer edities van, ook van buitenfestivals die in het water vallen door het weer. En mijn ervaring is toch dat publiek dit heel gauw is vergeten. Ja, er is dan een infarct, maar het is niet zo dat je daar dan meteen dat al die mensen die dan hebben vastgestaan voor de Westergas het jaar erop niet meer komen. Het zijn elementen die een rol kunnen spelen. Het is natuurlijk geen positieve publiciteit voor je festival. Maar publiek is redelijk vergeten.
Er zit wel een andere invloed. Namelijk dat ze vanuit de organisatie hebben besloten dat ze kleiner moesten.
Ja.
Dus je wilt niet meer Massive Attack daar hebben.
Nee.
En Moderat moet een headliner op een groot podium zijn. En anders kan het eigenlijk niet.
Nee.
En dat betekent dat je dus, nou ja, wat Mojo zelf zegt, de acts zijn of te groot of te klein. Dat betekent dus dat je een act als Moderat eigenlijk niet meer kunt boeken.
Nee.
Want je kunt die mensen niet kwijt op dat terrein.
Nee.
En ze hebben dus vorig jaar nog een poging gedaan om dat op te lossen door het Westergasterrein te verlaten. Ze zijn naar de NDSM gegaan. Dat werd eendaags in plaats van twee dagen. Ja, je merkte toch gewoon dat de vaste aanhang van Pitch toch niet zo onder de indruk was van die editie.
Nee.
En ja, dan zakt een beetje de energie eruit.
Ja, en je kunt heel tof gaan programmeren met alle hippe opkomende nieuwe acts, waarvan iedereen in de in-crowd weet dat die ontzettend hip en opkomend zijn. Maar laat ik die illusie vast doorprikken. Je hebt echt ticketsellers nodig bij ieder festival.
Zeker.
En ook ticketsellers als je iets voor 10.000-12.000 mensen wil organiseren. Wij met Best Kept Secret kwamen er ook achter. Heel leuk en een fantastische, super doordachte line-up onder op de poster. Maar je verkoopt er geen kaart extra op.
Er is ook goed nieuws, want Catch gaat nog wel door.
Ja.
Sterker nog, dat is aankomend weekend.
Ja, met alleen maar mannen op het podium.
Ja, met alleen maar mannen op het cirkel weer rond. In Utrecht, Tivoli, Vredenburg, Catch, het kleine broertje van Pitch. En daar gaan ze voorlopig ook gewoon mee door.
Nou, goed. Gelukkig gaan we daar dansen.
Ja, Paradiso
is
50 jaar. En dat kan je natuurlijk bijna niet ontgaan zijn. Daar besteden we bij de VPRO namelijk heel veel aandacht aan. We hadden al een lijst met 50 legendarische concerten. Nooit meer slapen heeft een podcast van 5 delen over de geschiedenis van Paradiso. Maar ja, hoe ziet de toekomst van Paradiso eruit? En hoe staat Paradiso er nu eigenlijk voor? Misschien eerst maar eens de aantrekkingskracht van Paradiso. Kun jij hem vanuit het perspectief van het boekingskantoor waar jij gewerkt hebt omschrijven? En dus niet zozeer vanuit als bezoeker, zeg maar.
Ja, ik denk dat die twee dingen behoorlijk samenvallen. Ik denk dat het voor nationale, maar zeker voor internationale acts, en al helemaal voor acts die zeg maar een eerste of een tweede tour door in Nederland doen, eigenlijk onontkoombaar is dat je in Paradiso staat. Dat is gewoon, daar moet je staan. En ik denk dat je dat het best kunt illustreren aan de hand van, als je een act wil introduceren of echt naar een hoger plan wil tillen, wat wil je dan achter op het tourshirt hebben staan? En daar wil je gewoon Paradiso Amsterdam hebben staan.
That's legacy.
Ja, en daar wil je niet, hoe flauw dat ook is, Melkweg Amsterdam hebben staan en al helemaal niet Tivoli Vredenburg Utrecht.
In sommige segmenten kan dat natuurlijk weer wel, hè? Punkrock bands of bepaalde hip-hop acts die hebben echt de Melkweg
zeker
naar zich toe getrokken.
Zeker, hip-hop zeker, denk ik. Maar als je een act zeg maar in de vaart der volkeren wil opstuwen en een beleid, een carrièreplan wil uitstippelen, heb je in die beginfase gewoon de grote clubs in Berlijn, Londen, Wenen, Parijs, Brussel, Amsterdam nodig. En dan is er, in Amsterdam echt maar eentje die er al achter op je shirt kan staan, dat is Paradiso.
Volgens mij is het eigenlijk onmiskenbaar dat Paradiso nog steeds die status heeft bij iedereen. Wij hebben een paar jaar geleden een verkiezing gehouden onder onze lezers. Wat is nou het beste poppodium van Nederland? Nou,
dat
hadden we eigenlijk niet hoeven doen.
Nee.
Paradiso. En dat is ook logisch. Je wil je favoriete band daar zien.
Ja, en dat is eigenlijk best gek, hè? Want zo'n vanuit het optiek van de bezoeker, zo'n ideale zaal is het niet, hè?
Nee, maar dat vind ik juist interessant aan. Want je hebt eigenlijk Paradiso. Ja, ik moet altijd toch een beetje denken aan Freddy's Barbecue.
Ja.
uit House of Cards. Die fantastische barbecue tent die eigenlijk heel klein en half uit elkaar valt. Nou, wil ik helemaal niet zeggen dat Paradiso uit elkaar valt, staat als een huis. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei wolkenkrabbers omheen ontstaan.
Ja.
Letterlijk daar dat Leidseplein dat verandert. Het is een soort tourist trap geworden. Je ziet natuurlijk in Amsterdam, vroeger had je natuurlijk alleen maar Paradiso en verder helemaal niks.
Nee.
dan had je alleen maar de Ahoy in Rotterdam.
Ja.
Nu heb je de AFAS Live, je hebt de Ziggo Dome.
Vergeet Tivoli Vredenburg niet, hè? Want dat is eigenlijk nog gewoon, dat vergissen mensen. Maar dat is natuurlijk een zaal, die hebben een zaal die net iets groter is dan Paradiso. Waar we toch wel van kunnen zeggen dat de zichtlijnen stukken beter zijn. Iedereen er makkelijker in en uit kan. Dichter bij de bar kan. En het geluid ook helemaal tiptop in orde is. En daar gaan we weer vanuit een boekingskantoor. Als je je eerste rondje met je artiest doet, of je 1600 kaarten verkoopt voor een tientje, of 2200 kaarten voor een tientje, dat is serieus geld. En dat telt wel mee.
Is het nou ook zo dat je, als een zaal net iets groter is, 2000 tickets, dat je dan ook net weer 3 euro op je ticket erbovenop kan doen?
Nou, zo simpel werkt het niet. En ik denk ook niet dat wat ik net zeg, dat zo simpel werkt in het geval van Paradiso versus Tivoli Vredenburg. Ik denk dan namelijk dat de waarde van het merk Paradiso in flink wat gevallen gewoon groter is dan Tivoli Vredenburg achter op je shirt. Maar dat gaat in een tweede ronde wel meespelen. Ik denk dat ik persoonlijk denk dat de Melkweg eerder last heeft van Tivoli Vredenburg. En dat het tweede rondje, wat normaal gesproken nog wel eens naar de Melkweg kon gaan, tegenwoordig vaker naar Utrecht gaat.
Hadden wel een heel goed jaar de Melkweg.
Ja.
Hadden zich een beetje gerevancheerd nadat ze even een soort
Zeker.
Dipje hadden.
Om wat jij net hebt gezegd. Omdat ze zich heel goed, denk ik, gericht hebben op een aantal op een aantal genres. En denken, die zijn wel heel erg goed voor ons publiek.
Ja, op zich, je kunt alles zeggen. Je kunt zeggen, er zijn heel veel festivals bijgekomen. Er zijn concurrerende zalen bijgekomen. En tegelijkertijd, als je het aan de directeur van Paradiso vraagt, zegt hij, ja, eigenlijk ons enige echte probleem is dat we te weinig ruimte in onze agenda hebben.
Ja, ik heb van...
Heeft hij daar gelijk in?
Ja, daar heeft hij gelijk in. Want ik hoorde in Austin dat als je in het najaar nu nog een show wil boeken in Paradiso, met een act die je daar wil hebben staan, kan niet meer.
Het hele najaar zit vol.
Het hele najaar zit vol. Ik denk dat ze daarmee bedoelen dat je ergens nog een verlopen dinsdag kunt vinden op een klote dag waar niemand
krankzinnig,
komt.
Toch? Ja, het gaat natuurlijk steeds verder van tevoren met name de middencategorie.
Ja, en dus
sub-headliner.
Ja. En daar gaat de Melkweg weer van profiteren. Want je moet zo'n act wil toch komen toeren in Nederland, belangrijk land. Ik denk dat zo'n act dan eerder kans maakt om toch naar Utrecht te komen. Maar Paradiso schijnt in het najaar al helemaal vol te zitten. Dus we kunnen hier...
Bizar. Ja, Paradiso lost het zelf natuurlijk ook heel mooi op. Ik vind dat ze dat echt fantastisch doen door de hele stad te programmeren. Paradiso Noord is erbij gekomen. Al die kerken, de Vondelkerk, de Duif, al dat soort tenten. Dat is toch wel de manier hoe je op dit moment een stad programmeert, vind ik.
Ja, vind ik ook. Vind ik een heel goed voorbeeld. En ik vind inderdaad ook dat ze dat heel sterk doen. Ik kom zelf ook heel graag in die Tolhuistuin. Vind ik echt een fijne zaal. Dus ook heel knap, vind ik, vanuit de stad gezien. Dat die overtocht over het IJ niet voelt alsof je naar Timbuktu gaat. Dat hebben ze echt bij de stad getrokken. En daarmee ook, ik denk zelfs dat de Tolhuistuin en natuurlijk ook dat filmmuseum daar een hele belangrijke rol bij hebben gespeeld.
De toren inmiddels die daar staat.
Absoluut, absoluut. En het feit dat Paradiso inderdaad over die locaties programmeert is denk ik ontzettend goed voor het culturele inhoud van de stad.
Het is natuurlijk ook krankzinnig dat het niet zo was, hè? Dat Amsterdam-Noord zo lang links is laten liggen.
Ja, er ligt water tussen.
Dat ligt water tussen. Weet ik wel, maar het is natuurlijk zo vanuit buiten Amsterdam eigenlijk veel makkelijker te bereiken dan Paradiso zelf.
Ja, ja.
Ik ben wel benieuwd. Paradiso heeft echt nog die cruciale status. Maar ik ben echt benieuwd hoe dat in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Ja. Wat ik overigens hoorde van Mark Minkman, de directeur van Paradiso, is dat ze ook in Nieuw-West dingen willen gaan doen. En dat vond ik toch wel fascinerend. Want hij zegt, we willen daar niet een soort Tolhuistuin starten. We willen echt iets maken dat voor de mensen van Nieuw-West zelf is. Want het is niet zo dat mensen uit Amsterdam-Noord naar de Tolhuistuin gaan. Nee, dat zijn dezelfde mensen die ook naar de Weteringschans komen.
Ja, dat denk ik ook.
Dus hoe ga je nou zorgen dat je daar daadwerkelijk cultureel aanbod maakt dat de mensen die daar wonen aanspreekt?
Ja, ja, dat is een heel interessante ontwikkeling dat ze dat doen. En ik vind het ook heel goed dat ze daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Ik vind dat je dat over een trend die je in meerdere steden ziet. Hè. Ik denk dat als wij in Groningen zijn voor een Noorderslag, dan merk je dat als je daar praat met Peter en Joey, dat die ook bezig zijn om te kijken hoe ze de verschillende locaties die meedoen aan Noorderslag kunnen verbinden en zorgen dat er een breed cultureel aanbod in de stad Groningen is. Ik denk dat, wij wonen natuurlijk zelf allebei in Utrecht, dat je daar ook ziet dat een hele grote onderlinge samenwerking is tussen de verschillende popzalen. En dat dat eigenlijk de enige manier is, of in ieder geval de beste manier is, om een popcultuur in je stad levend te houden.
Ja, één ding wat ik nog wel echt opmerkelijk vond toen ik met Mark Minkman sprak over dit soort dingen, was dat hij vertelde dat hij maandenlang uit de roulatie is geweest wegens ziekte. Hij gaat terugkeren en hij gaat een kantoor houden in Nieuw-West om dat project op te starten. Dat vond ik heel apart.
Ja, zou ik ook apart hebben, vinden.
Als je dan de directeur van zijn popzaal bent, dan neem ik aan dat je dan terug gaat...
Naar het hoofdkwartier.
Ja, dat lijkt mij, toch?
Ja, ja dan wat we daar misschien, moeten... misschien vindt hij het wel net zo leuk als jij en ik om in Nieuw-West het nieuws te gaan beginnen.
Ja, misschien wel. Laten we het daarop houden.
Ja.
Ik verwijs jullie thuis heel graag door naar de Paradiso podcast van Nooit meer slapen. Daar mag ik ook twee van presenteren. Zijn hartstikke leuk. Het begint bij de oude mannen die het allemaal opgestart hebben. De mannen die de vloeistofdia's bedienden tot aan de directie en de programmeurs, et cetera. En natuurlijk muzikanten die daar hebben gestaan. Fantastisch leuke podcast. Wil jij nog iets zeggen over Paradiso?
Ja, want jij hebt het inderdaad, je verwijst naar die podcast, dat is het verleden. Wat zie jij als de toekomst van Paradiso? Wat is de rol van Paradiso, zeg maar, niet komend jaar, maar voor zeg de komende 10 jaar?
Ja, nou ja, kijk, het gekke is, je kunt natuurlijk niet zoveel veranderen aan Paradiso.
Nee.
Dat is natuurlijk het ding. Je kunt er niet ineens... Er zit 1,5 meter achter het gordijn. En als je niet uitkijkt, dan val je zo van de trap af als je van het podium afgaat. Dat hoort bij Paradiso, dat is de charme ervan. Je kunt er niet iets achterbouwen. Je kunt niet je voorbereiden op grotere producties die artiesten mee willen nemen.
Nee.
Dat kan niet. Dus je kunt bij Paradiso... Het is wat het is.
Ja.
En dat... is ook wel. Maar wat ik echt mooi vond, wat ik had hier ook Jan-Willem Slichting bijvoorbeeld, die was er toch wel trots op te zeggen dat Paradiso heeft nooit foto's opgehangen van artiesten die daar hebben opgetreden. En dat zie je natuurlijk heel veel zalen wel doen. En Paradiso is zich er denk ik heel erg van bewust dat ze geen museum moeten worden.
Ja.
Want dat heb je bij veel van die oude zalen. Maar Paradiso is alles bij elkaar wel eigenlijk zo'n beetje de allerlaatste ouderwetse popzaal. En dat zeg ik met respect, want ik mis die zalen wel eigenlijk.
Ja.
Ik weet niet hoe de toekomst waar het heen moet. Wat denk jij dan?
Nou, probeer ik twee dingen met elkaar in verband te brengen. Wat we net zeiden over die Nieuw-Westzaal die ze probeert te programmeren. Ik denk dat dat staat een beetje haaks op het feit dat ze in het najaar al geen plek meer hebben. Maar ik zie wel een beetje dat er een gevaar is. Ik denk dat ze dat zelf ook een beetje onderkennen. Dat Paradiso door de plek waar ze staan... ook zeker op bepaalde avonden en momenten programmeren voor heel veel mensen van buiten de stad. Die aantrekkingskracht is zo groot dat het voor Britten heel aantrekkelijk wordt om een band die bij hun al in een grote zaal speelt in Paradiso te gaan bekijken. Expats die er rondlopen, die Dave Matthews komen kijken in Paradiso omdat hij in Amerika alleen maar in stadions speelt. En ik denk ook dat het feit dat die agenda zich zo snel vult met acts die niets anders willen en bij wijze van spreken kunnen dan debuteren of eerst spelen in Paradiso, voor de relevantie van die zaal voor de stad Amsterdam relatief gezien een gevaar kan zijn. Dat is ondervangen door met in Nieuw-West iets nieuws te gaan.
Ze moeten het nieuwe publiek aan blijven spreken, jonge publiek.
Dat is denk ik een gevaar, dat ze wel blijven zorgen dat ze relevant zijn en voldoende shows doen waar ook nieuw publiek op afkomt. Dat is denk ik wel iets waar ze heel erg op moeten letten. Maar wat jij zegt, je kunt er ook niet zo heel veel aan doen. Op het moment dat Bluff daar gewoon de clubtour afsluit, simpelweg vanwege de legendarische status van Paradiso. Ja, dan betekent dat er een paar Amsterdammers zullen zijn. Maar dat is ook voor iemand uit Apeldoorn een reden van die zegt, nou, ik ga nu even naar Amsterdam, want ik wil Bluff best graag in Paradiso zien.
Juist. Ja. Dat was hem. De tweede editie van De Machine. Over 2 weken weer, waar we het dan over gaan hebben.
Geen idee.
Nog niet. We gaan het zien de komende weken wat er allemaal op ons afkomt. Dankjewel.